Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een heel goede middag en welkom bij Pompidou, waarin we het vandaag over de lage landen zullen hebben. Ons erfdeel publiceerde een boek dat 600 jaar teruggaat en focust op die lage landen met als ondertitel Een geschiedenis voor vandaag. Geschreven door drie historici, waarvan er twee present zijn, Marnix Beye en Judith Polman. Welkom allebei.
Goedemiddag.
Marnix, jij zit hier bij mij in de studio. Judith zit op veilige afstand in Amsterdam. Straks komt hopelijk Katrien Vuilsteker ook nog bij zitten. Die heeft een boek gelezen, maar dat houden we voor straks. Eerst naar jullie beiden. Jullie zijn allebei actief op het vlak van Belgische en Nederlandse geschiedschrijving. Een boek over de lage landen. Ik neem aan dat jullie die brok verdeeld hebben. Er is nog een derde auteur trouwens, hè?
Ja, dat klopt. Ja.
Hoe hebben jullie die verdeling aangepakt, Judith? Eerst even naar jou.
Nou, mijn taak was om alles tot 1800 te doen. En na 1800, eigenlijk na de revolutie, na 1795, hebben Marnix en Henk de Velde het verder samen verdeeld, maar ook steeds samen geschreven.
Ja, ik dacht dus dat jullie het echt opgedeeld hadden. Dus jij moest alle lage landen doen. Ik dacht dat jullie het netjes opgedeeld hadden tussen dit lage land nu, België, en Nederland, maar niks.
Nee.
Het gedeelte na 1800 hebben Henk en ik inderdaad. Ik heb grotendeels een stuk over België geschreven, Henk grotendeels een stuk over Nederland. Nu, ik heb zelf mijn proefschrift bijvoorbeeld geschreven over België en Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus ik heb ook wel. Niet alle passages die over Nederland gaan, zijn uitsluitend door Henk geschreven en omgekeerd. En bovendien hebben we wel echt heel, ik zou zeggen, interactief geschreven. Dus we hebben iemand heeft een aanzet gegeven waarbij hij zich focust op het ene gedeelte en dan heeft de andere, of op het ene land, zeg maar, heeft de andere aangevuld vanuit het perspectief dat de eerste geboden had, zal ik maar zeggen. En zo is er een beetje een pingpong op gang gekomen.
Ja, waarbij de stukken doorgeefschrijven
is het wel geweest. Waarbij stukken ook nog wel wederzijds zijn gewijzigd.
Ja, ja. Intensief.
Dat was behoorlijk intensief, inderdaad. Ja.
Maar dan moeten we het misschien eens hebben over het opzet van het boek, hè, De Lage Landen. Dat zijn, geografisch gezien, even zeggen waar we het over hebben. Judith?
Nou ja, in elk geval het huidige Nederland en België. Luxemburg zou je daarbij kunnen rekenen, niet zo laag. En komt wel een beetje aan de orde in het boek, maar niet zoveel. Waar het relevant is, gaat het ook nog over de stukken wat nu Noord-Frankrijk is, die ooit bij de Lage Landen hoorden. Dus laten we zeggen Valenciennes en Arras en zo. In de grootst mogelijke betekenis van het woord. En het gaat natuurlijk ook over een beetje over de koloniale rijken die de eigenaren van de Lage Landen er ook nog bij verwierven.
Ja, en die lage landen, want daar is het jullie eigenlijk om te doen, maar niks bij je. Die zijn ooit samen geweest, een paar keer zelfs, maar nooit samen gebleven. Niet voor lang. Tot hoever moeten we teruggaan? 600 jaar hebben jullie bij elkaar geschreven, dus dat is wel wat.
Ja, dus juist denk ik de periode, daar zou Judith mij ook moeten aanvullen, maar waar het inderdaad vormen van nog niet meteen, dus de echte staatkundige eenheid is er maar heel kort geweest, of twee keer een hele korte periode. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er vormen van.
En die periode was, de heel korte staatkundige periode, dus dat het één land was?
Ja, halfweg de 16e eeuw is er een korte periode geweest. En dan is er in het begin van de 19e eeuw. Dus,
na Napoleon.
Dus het Verenigd Koninkrijk. Ja. Voilà. En dus, waarbij het nog de grenzen kwamen niet helemaal overeen met wat vandaag België en Nederland zijn. Het Prinsbisdom Luik behoort er in die eerste periode bijvoorbeeld niet toe. Dus het is wat dat betreft heel complex. Dus de lage landen zien als een soort staatkundige eenheid, dat zou natuurlijk een... dat geldt maar voor een heel klein deeltje van de geschiedenis. Ja. Maar er hebben zich wel processen, economische processen, een vorm ook van wat in het boek ook een belangengemeenschap wordt genoemd, die voor een stukje ook uitgroeide tot wat we dan ook een gevoelsgemeenschap noemden. Dat mensen, en dat er ook de term lage landen bestaat bijvoorbeeld al... sinds de late middeleeuwen. Dus er bestond wel zoiets als dat er een soort gemeenschappelijk, een besef van een zekere gemeenschappelijkheid heeft zich gedurende heel die periode die we beschrijven toch wel bestaan.
Een zekere gemeenschappelijkheid. Ja, dan zeg je het al, maar er zitten heel veel elementen in die maken dat het toch niet echt allemaal kan gedeeld worden.
Mm-hmm. Dat is wel zo, maar je kunt het natuurlijk ook aan de omgekeerd bekijken. En je kunt ook denken, er zijn, ze zeiden in de rond 1500, zeiden ze, er zijn 17 Nederlanden. En die zijn misschien wel geen staatkundige eenheid geworden, maar ze hebben ook wel weer verrassend veel gemeenschappelijk.
Ja, en bij die 17 Nederlanden zitten daar ook de zuidelijke Nederlanden?
Jazeker, zeker. Dat zijn dus wat de latere 7 provincie en weer later Nederland was, maar ook al die andere gewesten in de zuidelijke Nederlanden. En die gebieden zeggen wij aan het begin, als we proberen uit te leggen waarom dat boek dan eigenlijk nodig is, als het toch geen politieke eenheid is. Zeggen we, het interessante aan die gebieden is nou juist dat ze een aantal dingen delen. Ze delen een grote mate van verstedelijking. En dat heeft ze op een hele bijzondere manier gevoerd en gevormd. En dat is ook al heel erg lang zo.
Qua economie en cultuur en dat soort dingen.
Qua economie en cultuur. Maar dus bijvoorbeeld, dat brengt ook mee hoge geletterdheid. Dat brengt weer mee gevoeligheid voor allerlei nieuwe culturele trends. Wat ook belangrijk is, is de waterigheid ervan. Hè? Het feit dat er zoveel water is en dat ons in staat stelt om met de wereld en elkaar te communiceren.
Ja, wat ook voor de nodige concurrentie gezorgd heeft.
En wat ook voor de nodige concurrentie gezorgd heeft. Dus die waterwegen zijn de snelwegen natuurlijk van de tot de 19e eeuw kun je beter over water vervoeren. En de geopolitieke situatie van de Lage Landen is toch eigenlijk ook wel heel erg vergelijkbaar. Want we liggen met z'n allen tussen die twee blokken van aan de ene kant het Franse en de andere kant het Duitse gebieden, plus de Britten aan de overkant van het kanaal. Ja. En eigenlijk is op alle belangrijke momenten in de Nederlandse en Belgische geschiedenis, zijn het eigenlijk is het de druk van die twee kanten, de poging om daar een bufferzone te creëren, de poging om de tegenstanders tegen elkaar uit te spelen, die eigenlijk steeds ook weer het speelveld bepaalt van wat lage landers eigenlijk kunnen willen en niet kunnen willen.
Geef daar eens een paar voorbeelden van, Marnix, van wat Judith Polman net zegt.
Voorbeeld van, ik denk dat er verschillende periodes zijn waarin, een mooi voorbeeld is natuurlijk het Verenigd Koninkrijk zelf als een periode waarin dat dan het hele idee dat daar een soort buffer moet worden gecreëerd tussen, op dat ogenblik is het natuurlijk na de nederlaag van Napoleon een buffer tegen het Franse imperialisme, maar waar tegelijkertijd toch ook dit gebied niet zonder meer kan worden ingedeeld bij Pruisen of bij het Duitse gebied, zeg maar. Hè. Dus waardoor daar zie je effectief hoe deze regio, die lage landen, daar deze functie vervullen. Maar ze hebben dat tevoren ook al geregeld gedaan. Je kan daar evengoed ergens ook teruggaan naar de periode van, als je dan naar de 15e eeuw, naar de Bourgondiërs teruggaat, is eigenlijk ook een staatkundige vereniging die dan begint plaats te grijpen, ook ergens in dat gebied, zeg maar, tussen de grote staten, hè, waar natuurlijk ook je met ambitieuze vorsten zit, die Bourgondische of die hertogen die daar gebruik van proberen te maken om daar om uitgerekend in dat gebied een soort middelgrote macht eigenlijk te creëren. Maar waarbij zij in zekere zin ook botsen op een vorm van wat we een soort politieke cultuur die daar intussen ook wel gegroeid is, waarbij burgers in die steden die macht van die politieke vorsten niet zomaar aanvaarden, maar daar bepaalde voorwaarden aan stellen.
Ja, ja. Maar net op dat punt, die politieke cultuur, dacht ik, als ik het goed gelezen heb, liggen Nederland en België dan ver uit elkaar toch? Hoe ze de dingen aanpakken, Judith?
Ja, dat is zeker nu het geval. Maar tegelijkertijd zijn ze toch wel, zijn zowel de Nederlandse als de Belgische cultuur toch gekenmerkt door een grote noodzaak om het eens te worden met veel verschillende partijen. Ja. Er is veel particularisme, dat is natuurlijk overal zo. Maar er is een hoge mate van bewustzijn van eigenheid en van elkaar te verschillen in de lage landen. Dat is al zo in de late middeleeuwen. Als ze met ze begonnen eerst moeten onderhandelen, zeggen ze al van ja, maar het moet wel zo zijn dat wij het in Gent anders kunnen blijven doen dan in Brugge, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En dat fenomeen heeft zich eigenlijk altijd doorgezet. Zij het dat we op den duur zou je kunnen zeggen, in Nederland terecht zijn gekomen in een politiek stelsel waarbij goed bestuur boven alles gaat en er dus onderhandeld wordt totdat er een soort consensus komt en draagvlak voor beslissingen. Terwijl er in België meer een cultuur van contestatie uit is gekomen. Ja. En wat we middelpuntvliedend noemen.
Dus ja, eigenlijk vaak. Dat centrifugale, ja. Dat komt heel vaak
ja,
terug,
precies.
Dat woord.
Dat komt heel vaak terug, ja. Ja. En dat eigenlijk stamt het wel uit dezelfde wortels, mm-hmm. Namelijk het bewustzijn dat er heel veel partijen zijn die allemaal hun eigen hun eigenheid hebben, dat belangrijk vinden en dat ook moeten kunnen blijven verdedigen.
En dan komen we eigenlijk terecht bij vrijheid. Sorry dat ik je onderbreek, Judith Polman. En Annelien de Dijn heeft daar een heel mooi boek over geschreven waar dat ook in terecht komt, waar dat een van de topics is. Van, we willen natuurlijk allemaal deelnemen aan bestuur, maar we willen ook onze vrijheid behouden. En dan zijn de Nederlanders misschien gezagsgetrouwer dan wij hier in België. Maar niks bij. Hè?
Ja, dat is natuurlijk een interessante kwestie, omdat je zou kunnen zeggen, op het eerste gezicht botst dat met bepaalde ideeën die we hebben. Vandaag, denk maar aan de contestatie van de jaren 60 in de 20e eeuw. Natuurlijk, maken we een hele sprong. Waar je
ja,
zou
we
kunnen
moeten
zeggen,
7 mijls laten aandoen. Ja,
maar tegelijkertijd is er wel, en zeker in die 19e, 20e eeuwse politieke cultuur, zie je inderdaad dat er zich een politieke cultuur in Nederland, in het noorden, heeft zich ontwikkeld waarbij een vorm van gezagsgetrouwheid groter was, of er een grotere vorm van gezagsgetrouwheid was dan in België. En daar heeft die periode van het Verenigd Koninkrijk onder Willem de I, denken wij, ook wel heel veel mee te maken.
Hè. Juist, in welke zin dan?
Wel ja, juist in die zin, het is een soort amalgaam geweest van twee gebieden die zich in de eeuwen tevoren eigenlijk op heel verschillende manieren hebben ontwikkeld. Waar in Nederland, in het noorden, heeft er zich die unieke republiek eigenlijk ontwikkeld. Een soort federale republiek die gebaseerd was juist op dat samen zoeken zeg maar, naar oplossingen enzovoort, waar er in België of in de zuidelijke Nederlanden men steeds onder buitenlandse vorsten heeft gestaan. En dus die twee gebieden worden tijdens het Verenigd Koninkrijk samengebracht. Dat blijkt toch een heel moeilijk huwelijk op dat ogenblik te zijn. Je krijgt een situatie waarbij het zuiden zowel demografisch sterker staat als economisch ook het meest welvarende gebied, maar het noorden politiek domineert, het protestantse noorden politiek. domineert. Dus en je krijgt daar een situatie waarbij men in het noorden voor een stukje ook gaat vrezen van overheerst te worden door dat zuiden. En men zich daarom voor een stuk ook rond die vorst gaat scharen, rond Willem I. Willem I, die nu net iemand was, die een soort autocratische bestuurstijl, een verlichte autocratische bestuurstijl, op nahield. ook sterk geïnspireerd door een soort Pruisisch idee in verband met de Obrigkeitsstaat enzovoort. Dus, en krijg je juist in Nederland of een gaat men zich rond de vorst scharen, zeg maar, en daarbij inderdaad een deel vrijheid, zou je kunnen zeggen, afstaan. Ja. Hè, een stukje in elk geval
omwille van goed bestuur.
Omwille van goed bestuur. Ja. Het goed bestuur dat eigenlijk ook door de vorst voor een stuk op dat ogenblik werd gegarandeerd. Wat niet wil zeggen dat er ook in het noorden geen protest tegen de vorst bestond.
Ja, enzovoort. Wel,
zeker
ja.
na de afscheiding van België enzovoort. Maar toch ziet daar, terwijl er in België op dat ogenblik in het zuiden men Willem I juist zag als een zoveelste, wat op dat ogenblik ging heten, vreemde overheersers.
Ja, die zijn wil wilde komen opleggen.
Ja, die zijn wil wilde komen opleggen. En men daarom eigenlijk in die Belgische revolutie, een vaardigt dan ook een grondwet uit waar men eigenlijk heel veel garanties inbouwt tegen een staat die te sterk zou worden. En men dus eigenlijk daar men zich in zekere zin ook ontdoet van, we noemen in het boek ook dat het voor een stukje bijna een anti-etatistische grondwet is. Daardoor er men zich ontdoet van een staat die als scheidsrechter zou kunnen optreden en dat men dus heel veel ruimte geeft aan verschillende belangengroeperingen, zeg maar, die voor een stuk ook hun eigen belangen tegen elkaar gaan verdedigen. En zo ontstaat er ook een stuk een politieke cultuur van contestatie, van politieke strijd.
Ja, geschillen in de politieke arena gaan uitvechten. Ja. Maar een vraag aan jullie. Judith Polman, je wou nog wat zeggen?
Nou ja, ik dacht, wat eigenlijk grappig is, is dat dus die houding tegenover Willem I ook weer niet zo heel verschillend is van de houding die men inderdaad eerder tegenover andere vorsten had ingenomen. De Oostenrijkse Habsburgers en de Spaanse Habsburgers. Alleen hadden die de opgelopen klappen in de 16e eeuw, hadden die toch eigenlijk wel begrepen dat je alleen maar de zuidelijke Nederlanden kon regeren als je heel veel rekening hield met lokale verschillen en met onderlinge privileges.
Ja, over welke klappen heb je het dan, Judith?
Nou, dus over de 80 jaar, zeg maar, de Nederlandse opstand. Het moment dat Noord en Zuid uit elkaar vallen. Dan zou je kunnen zeggen dat de Habsburgs na de val van Antwerpen in 1585 eigenlijk accepteren dat ze voortaan het politiek het meeste zullen moeten overlaten aan de lokale elites.
Ja, dat zij moeten afdruipen eigenlijk.
Nou ja, ze blijven dus, kijk, ze blijven wel vorst. En ze gaan ook een hele dure oorlog voeren die ook grotendeels door de zuidelingen zelf betaald moet worden. Maar ze in ruil daarvoor accepteren ze dat de inwoners van de Nederlanden, van die Habsburgse Nederlanden, gehecht zijn aan hun vrijheid. En met die vrijheid wordt dan bedoeld de vrijheid om van elkaar te verschillen, de vrijheid om de dingen op hun eigen manier te doen. En dat moet je ze vooral laten doen. En de Oostenrijkers die hebben er even naar gekeken en gedacht, dat moet allemaal anders. Ja. Maar dat gaat in het begin van de 18e eeuw eigenlijk over dezelfde band verder. En het dat kan eigenlijk heel goed in zo'n situatie waarin je denkt je ideaal van wat een staat moet doen ook niet zo complex is. En je zegt van nou, dan ga je gewoon vooral lokaal moeten ze dan de armenzorg maar regelen en hoe het dan precies eruit moet zien met de bruggen en de wegen en zo. Naarmate je meer politieke aspiraties krijgt om het ingewikkelder te maken en om mensen meer te willen beheersen, ja, dan hoort er misschien wel een ander soort politiek bij. Ja. Maar in de zuidelijke Nederland zou je kunnen zeggen, hebben de verschillende gewesten ook tijdens die periodes van overheersing niet geleerd om samen te werken. Ze onderhandelden altijd één op één met het centrale gezag. En op het moment dat ze dat dan wel moeten gaan doen, Blijkt dat veel moeilijker dan ze denken om het eens te worden. Ja. En in de Nederlanden is het juist omgekeerd. Daar hebben ze een opstand gewonnen. Daar moeten ze met z'n allen samen het eens worden over die oorlog. En daar trainen ze zichzelf dus een beetje in te denken. Oké, dit parkeren we even. Dit is nu echt belangrijk. En de rest schuiven we of we benoemen een commissie. Hè, dan kan je in Nederland altijd heel lang voor je uitschuiven als je een commissie benoemt. En dat creëert een ander soort basis. En dat zie je eigenlijk in het Koninkrijk. Zie je dat dan toch ook wel weer naar voren komen.
Ja, dus dan zeg je nu ook, Judith, van we kunnen wat er vandaag gebeurt veel beter kaderen. En hoe er gereageerd wordt op de dingen als we die hele geschiedenis bekijken. Dan weten we hoe het ontstaan is, waar het vandaan komt.
Nou ja, dat is wel een beetje de gedachte achter het boek. En ook de reden waarom ons gevraagd is om dat boek te schrijven, is dat er een gedachte is dat er een. Dat er toch sommige lijnen veel langer zijn dan je zou denken in die geschiedenis. En dat ook wel degelijk zin heeft om daarover na te denken als je. Wil nadenken over meer recente ontwikkelingen.
Ja, en dat,
het vergelijkende perspectief, dat helpt eigenlijk ook erg om de eigenheid en de gezamenlijkheid beter te zien.
Ja. Totaal. Nu, het verklaart ook, denk ik, waarom als het is moeilijk gaat binnen België. Want we hebben het nog niet gehad over het feit dat wij ook taalkundig eigenlijk in twee delen vallen. Daar gaat het ook wel over in de Lage Landen. Toch een aantal pagina's lang. Dat wanneer het moeilijk gaat bij ons, daar wou ik toe komen, dat er wel eens schertsend gezegd wordt van ja, dan moet Vlaanderen maar bij Nederland gaan, daar horen jullie thuis. En dan Wallonië geven we dan aan Frankrijk. Maar zo makkelijk zou dat niet gaan om ons Vlamingen bij de Nederlanders te zetten, maar niks bij.
Nee, ik denk.
Niet dat we niet welkom zijn, Judith Polman, dat betwijfel ik niet.
Nee, ik denk dat inderdaad uit het hele boek ook wel blijkt hoe belangrijk natuurlijk de evoluties die zich hebben ontwikkeld, in elk geval vanaf halfweg de 16e eeuw, hoe bepalend.
Dan heb je het ook over de reformatie.
Over
de
beeldenstorm. De reformatie, maar vooral eigenlijk de Nederlandse opstand en die geleid heeft tot een. Daar kan Judith veel uitvoeriger over spreken, maar in elk geval die eigenlijk een resultaat is eerder het resultaat van die opstand dan de oorzaak ervan, die er eigenlijk voor gezorgd heeft dat er zich in beide landen heel sterk verschillende evoluties hebben voorgedaan, die op dat ogenblik heel weinig met taal te maken hebben, maar natuurlijk heel veel met religie, maar ook met, en dus niet alleen met religie, maar met vormen van burgerschap, andere vormen van.
Ja, want dus religie, wat vaak wel aangehaald wordt als we het hebben over het verschil tussen het noorden en het zuiden, dat is het protestantisme en het katholicisme. Maar er is veel meer in het spel.
Er is veel meer in het spel. En we mogen natuurlijk ook nooit vergeten dat ook in het noorden een derde van de bevolking katholiek bleef. Maar er deden zich wel. Religie is ook niet alleen maar een verhouding tot het goddelijke, maar brengt een hele. Of houdt ook verband, zeg maar, met. Of heeft ook een invloed op zoiets als ideeën over burgerschap en vormen van burgerschap die zich gaan ontwikkelen. En die dus ook wel in beide landen zeer verschillend zijn geworden. En waarbij men ziet dat pogingen om dat te overstijgen, nogmaals, zoals het Verenigd Koninkrijk erin geweest is, dat men op enorm grote verschillen eigenlijk dan juist botst. En die verschillen die inderdaad op een heel aantal domeinen zijn de verschillen tussen België en Nederland op dat vlak groter dan de verschillen tussen Vlaanderen en Frans-Talen.
Zouden we ons kunnen aanpassen, Judith Polman?
Ik denk altijd op het moment dat de eerste Vlaming een vergunning gaat aanvragen om iets aan zijn huis te doen, dat het dan eigenlijk bijna meteen afgelopen zou zijn. Want dat wordt vast veel complexer. Je kunt ook zeggen, Nederland komt bij Vlaanderen. Ik bedoel, het lijkt mij. Ja.
De omgekeerde beweging is makkelijker omdat we kleiner zijn.
Maar ik denk niet dat iemand daarop zit te wachten. Toch, misschien sommige mensen in Vlaanderen. Maar ik denk niet dat ze daar echt als je je dat concreet gaat voorstellen. Ik geloof niet dat iemand daar gelukkig van zou worden.
Nee.
En ik weet ook niet waar het voor nodig zou zijn, eerlijk gezegd. Want het, ja, de meeste van onze problemen... Ik bedoel, als je op het moment dat je dat zou doen... zou bijna onmiddellijk er nieuwe scheidslijnen gaan ontstaan... waarin onmiddellijk weer... over andere lijnen het conflict zou ontstaan.
Ja, dan moet er weer gebakkeleid worden. Maar
ja,
naar
dat
vandaag, want
succes.
Dat is de ondertitel en toch het belang van dit boek, denk ik. Dat we, wat je daar straks ook al aangaf, Judith, dat het een geschiedenis is voor vandaag. Hoe, maar niks, moeten we daar dan mee omgaan? Hoe moeten we dit boek lezen? Ik heb het gelezen, maar misschien moet ik het eens opnieuw lezen met jullie instructies.
Goeie vraag. Nu, je zou kunnen zeggen, eigenlijk is die ondertitel de Italiaanse historicus en filosoof Benedetto Croce heeft ooit gezegd elke geschiedenis die naamwaardig is, eigentijdse geschiedenis. Dus eigenlijk elke geschiedenis is een geschiedenis voor vandaag, zou je kunnen zeggen, omdat die mee bepaald wordt door vragen die vandaag gesteld worden, perspectieven. Die toch ergens vanuit het heden vertrekken. En dat is denk ik voor dit boek ook zo. Al hebben we dat niet op een heel... Het is geen programmatisch boek. Hè. Het is geen boek waar we gezegd hebben... Nu willen we de geschiedenis vanuit dit perspectief bekijken... of vanuit dat perspectief. We hadden veel radicaler kunnen zijn en zeggen... We hadden een geschiedenis van de kleine man en vrouw kunnen schrijven... en waar we het niet over de grote politieke instellingen hadden... maar of we hadden veel cultuurhistorischer kunnen werken... of enzovoort, dat is het allemaal niet. Maar op heel veel verschillende niveaus zitten er toch wel actuele perspectieven in, denk ik. Hè? Mm-hmm. Omdat het bijvoorbeeld een heel aantal vragen die vandaag centraal staan. De vrijheid, wat is vrijheid, wat is democratie eigenlijk?
Wat is overleg
en hoe kan een democratie georganiseerd worden? Dat zijn zaken waar dit boek toont dat het allemaal niet... zo vanzelfsprekend is, dat er verschillende varianten voor bestaan. Ook is het denk ik een aspect dat toch, laten we zeggen, we hebben het daarnet, of Judith heeft er daarnet ook al naar verwezen, het is niet alleen een geschiedenis van naties, maar eigenlijk ook een geschiedenis van imperia, koloniale imperia, waarbij dat natuurlijk mee bepaald is door de huidige decoloniale blik op de geschiedenis, waarbij we... het niet meer mogelijk is om vandaag de dag de geschiedenis van België of Nederland te vertellen. Of dat ook in zekere zin alleen maar als een geschiedenis te vertellen van de ontwikkeling van naties en van democratieën enzovoort. Want tegelijkertijd waren diezelfde politieke elites mee verantwoordelijk voor koloniale onderdrukking, koloniale geweld.
Wat dat betreft is er weinig verschil tussen Noord en Zuid. Hè?
Er zijn verschillen, maar ze zijn allebei wel... Ik bedoel, het gegeven alleen al dat het Noorden de koloniale overheersing heeft veel langer geduurd dan de Belgische. Ja. Is een verschil, maar in termen van koloniaal geweld en dergelijke meer. En de hele grote discrepantie die bestaat tussen wat er zich in die landen zelf ontwikkelt, waarbij heel veel oog voor particularisme, voor vrijheid enzovoort bestaat, en de manier waarop men met de gekoloniseerde bevolkingen omgaat, waarbij...
Daar was vrijheid geen issue.
Daar was burgerschap geen issue, of pas heel laat en in heel beperkte mate, enzovoort. Dat zijn ook elementen die, denk ik, maken dat het een geschiedenis voor vandaag is.
Maar je kunt ook eigenlijk, wat onze lange lijnen ook goed laten zien, is dat het praten over vrijheid, dat doen we dus eigenlijk al sinds de late middeleeuwen. Mm-hmm. We zijn altijd trots op vrijheid en dat is ook dat wordt veel gekoesterd. Mensen definiëren de vrijheid niet als een soort grondrecht voor zichzelf, maar gaat eigenlijk heel vaak over de vrijheid van ons in onze gemeenschap. En die vrijheid is ook exclusief. Dus het is ook nergens voor nodig om de vrijheid die wij in ons gebied hebben ook vanzelfsprekend te geven aan de mensen die we regeren over zee. En dat is in het Nederlandse geval al in de 17e eeuw. Als Brabant wordt heroverd op de zuidelijke Nederlanden en Den Bosch wordt ingenomen, dan krijgen ze geen representatie in de Staten-Generaal. Want ja, ze zijn nu generaliteitsland, ze worden bestuurd vanuit Den Haag. En dat vindt men in de andere zeven gewesten volstrekt vanzelfsprekend. Ja. En er ligt dus een soort parallel in de manier waarop ze daarnaar kijken en waarop we naar die koloniale gebieden keken. En ook dat willen we graag laten zien, dat dus, terwijl je er eigenlijk een soort dubbel verhaal is, terwijl iedereen enorm tevreden kon zijn over de eigen vrijheid, de eigen burgerschap. Vrijheid van geweten is dan heel groot in Noord-Nederland. Dat tegelijkertijd helemaal niet betekende dat je dacht dat dat voor, dan maar voor iedereen moest gelden.
Lange lijnen, zei je, Judith Polman, doorheen de lage landen. Het zou ook een alternatieve titel kunnen zijn. Ben je tot nieuwe inzichten gekomen ook door dit nu samen te schrijven?
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik veel scherper heb gekregen op welk punt nu eigenlijk er de verschillen tussen Noord en Zuid politiek gezien ook werkelijk een beslag hebben gekregen. Dat had ik niet zo scherp zelf. Ik heb ook zelfs over de periode waar ik zelf verstand van heb wel nieuwe inzichten gekregen. Ik ben veel meer gaan nadenken
fijn,
over
ja.
Veilen. Nou ja, ik ben ook veel meer, wat ik opeens me realiseerde, is dat er zones zijn in de Lage Landen die eigenlijk altijd slagveld zijn geweest. Vanaf de late middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog. Hè? En daar, dat is natuurlijk niet voor niks. Dat ligt daar op die plek in dit Europa. En die krachten die daar zijn, die blijven dus alweer lange lijnen. Mm-hmm. En in zekere zin is alles wat wij hier doen in alle lage landen toch ook heel erg het product van de wereld om ons heen. De Europese krachtenverdelingen. En dat maakt ook wel een beetje, relativeert ook wel een beetje al die bewegingsvrijheid en al dat geroep van we doen het op onze eigen manier enzovoort. Want uiteindelijk, ja, zijn het toch steeds de ons omringende grotere landen die besloten hebben hoe het zal gaan bij ons.
Ja, die de richting bepalen. Maar niks bij je, nieuwe inzichten bij jou ook? Als je ja, leest wat Judith bij elkaar geschreven heeft tot en met 1800, was het, hè?
Ja, zeker. Het hele, dat spel van, ja, u heeft zelf aangegeven dat de woorden nogal veel gebruikt worden, misschien middelpuntvliedend en middelpuntzoekend enzovoort, maar hoe belangrijk het eigenlijk de beide zijn en hoezeer ze, enfin, dat is één ding, maar hoezeer ze het ook wel echt voortspruiten vanuit toch een heel gemeenschappelijke, hoe ze in zekere zin mutaties zijn van een gemeenschappelijke politieke cultuur, is iets wat ik wel, denk ik ook inderdaad, scherper voor ogen heb nu. En hoe je nu, dan over die verschillen, ik heb tevoren met Henk de Velden ook al een en ander samen gedaan.
Ja, de derde auteur, hè?
Ja, dus die we uiteraard ook moeten vernoemen en voldoende moeten vernoemen. Maar hadden we het al veel over deze materie gehad, maar door er nu ook eens samen echt te proberen over de hele periode, dit is op een interactieve manier te schrijven, als een, zijn veel van die gelijkenissen en verschillen inderdaad ook wel scherper of duidelijker geworden nog. En bijvoorbeeld een van de dingen waar ik, en ook zelfs voor de Belgische geschiedenis zelf, de rol die vorsten hebben gespeeld door de hele Belgische geschiedenis en hoe telkens opnieuw de vorsten eigenlijk, die je zou kunnen zeggen, volgens het schema van Aristoteles moet dat de verenigende factor zijn in een politieke cultuur.
Die het beste voor heeft met zijn onderdanen.
Ja, maar zelfs als die het, het beste voor heeft met zijn onderdanen, blijkt in België telkens opnieuw hoe pogingen van de vorst om die verenigende rol te spelen, hoe die eigenlijk vaak tot veel meer verdeeldheid hebben geleid. Waar dat in Nederland, daar hebben de Oranjes wel degelijk die verenigende rol gespeeld. En in België hebben ook iemand als Albert I, die tijdens de Eerste Wereldoorlog die mythische figuur, die verenigende figuur was. De oorlog was amper voorbij, of was nog niet voorbij. Hè. Wel, tijdens de oorlog blijkt hoezeer keuzes die Albert I maakt, hoezeer dat die eigenlijk een soort verdelend effect gaan hebben.
Tot
vandaag
doorspeelt.
Ja, ja. En hetzelfde geldt natuurlijk voor zijn opvolger, voor Leopold III enzovoort. Dat en eigenlijk je zou kunnen zeggen, dat heeft op zich, en zeker door ook juist de vergelijking met hoe het in Nederland is gegaan, komt dat nog scherper.
Ja, daar hebben ze vooral kleurloze politici, eerste ministers, heb ik ook onthouden uit het boek. Goed, De Lage Landen, een geschiedenis voor vandaag, geschreven door drie mensen, maar niks bij Judith Polman en de afwezige Henk Te Velde. Het boek wordt voorgesteld en tegelijkertijd is er een debat volgende woensdag, 26 mei is dat, bij de Buren, het Vlaams-Nederlands Huis. Dat wordt samen georganiseerd met de Lage Landen en dat vindt plaats om 19:30. Dus als u er meer wil over weten, zou ik zeggen, richt u tot die datum, dat tijdstip en u weet het allemaal. Heel erg bedankt, Judith Polman vanuit Amsterdam. Aan jou zeg ik al dag. En, maar niks bij je, die mag nog even blijven zitten.
Oei.
Ja. Niet omdat het een Belg is, hoor. Dank je wel, hè.
Dank je wel, hè. Dag.
Dag. Ethiopische jazz en daarop is Katrien Vuilsteken komen binnenwandelen. Katrien, welkom. Er zit hier ook nog Marnix bij je. Die mag nog even blijven voor de gezelligheid, Marnix. Je had het net over De Lage Landen. Een boek dat een overzicht geeft over wat er daar allemaal gebeurd is de afgelopen 600 jaar. Een terugblik die ook vandaag nog nuttig kan zijn. Maar Katrien, je hebt een totaal ander boek gelezen. Het gaat niet over De Lage Landen. Vertel mij wat je gelezen hebt.
Ja, Hoe mooi wij waren, van Imbolo Mbue, een naar de VS verhuisde Cameroenese schrijfster. Haar tweede boek, al moet ik eigenlijk zeggen, haar eerste boek. In die zin dat dit het boek is waar deze vrouw, ze is nu net 40, eigenlijk 16 jaar geleden mee begonnen is. Alleen heeft ze toen niet afgemaakt en heeft ze eerst een ander boek geschreven over het immigreren naar de Verenigde Staten. Mm-hmm. Dat is ontzettend succesvol geweest. Mm-hmm. En het is eigenlijk, dat was Zie de Dromers. Hè. En dat was zo succesvol dat het eigenlijk een beetje in de... Ja, surfend op dat succes is dat ze nu in maart van dit jaar met Hoe mooi wij waren.
Ja, en dat is blijven liggen, dat Hoe mooi wij waren, omdat dat te moeilijk was om te schrijven? Of dat weet je niet waarom?
Wel, ik kan mij in elk geval wel voorstellen dat het een veel moeilijker boek was voor haar om te schrijven. En ook wel dat het iets is, dat het datgene is waar ze dus sinds haar vroege twintiger jaren actief mee bezig is geweest. Mm. Omdat het een kwestie betreft waar ze eigenlijk haar hele jeugd al heel erg mee zat.
Ja, vertel.
Wel, het Imbolo Mbue is zelf opgegroeid in een Cameroenees dorp, eigenlijk in verschillende dorpen, maar in één daarvan had je een olieraffinaderij. En natuurlijk, ze is geboren in 1981 en in de jaren 90 hebben we heel sterk de kwestie gehad van de Niger Delta, waar de Brits-Nederlandse oliemaatschappij Shell voor fenomenaal grote vervuiling heeft gezorgd. Ze hebben daar heel veel geld mee verdiend en hebben heel erg lang geprobeerd om daar eigenlijk gewoon mee weg te komen. Ja. Het heeft geduurd tot eind januari van dit jaar, vooraleer er na 13 jaar proces eindelijk een eerste uitspraak is gekomen. De eerste van een hele reeks processen. Maar dus, toen Mbue een kind was, toen had je dus de hele slepende affaire rond het Ogoni-volk. Dat was een kleine etnische minderheid in de Niger-delta van Nigeria. En dat zag zich eigenlijk geconfronteerd met een thuisland, een eigen regio die compleet was vergiftigd, compleet was verontreinigd met zure regen, met olielekken op de velden, met mensen die ziek werden en vervolgens stierven. En die Ogoni, die hebben daar...
En die zelf niks aan overgehouden hebben, bedoel, buiten een slechte gezondheid.
Nee, inderdaad. Ja. Dat was op dat moment goed voor 150.000 vaten per dag. En de Ogoni, die hadden niet eens stromend water of elektriciteit.
Mm-hmm.
Ja. En op dat moment is daar dus heel veel om te doen geweest, omdat die Ogoni een leider hadden, een hele competente leider in elk geval. Ken Saro-Wiwa, waarom zeg ik een hele competente leider? Wel omdat die man er toch in was geslaagd als nochtans vertegenwoordiger van maar 500.000 mensen. Het was een kleine etnische minderheid, die Ogoni. Om die zaak echt internationaal op de agenda te plaatsen. Evengoed bij buitenlandse correspondenten, bij de BBC en ook bij de VN. Hij is naar Genève gereisd, naar New York gereisd. Hè. En vreemd genoeg, want ik herinner mij die hele kwestie nog. Ik was toen ook al journalist. En op een bepaald moment wordt hij en 8 anderen worden beschuldigd van zogenaamd de moord en een samenzwering tegen een aantal mensen, worden gevangen gezet. En er kwamen pleidooien, vragen om hen, de mensen, tenminste internationale mensenrechtenorganisaties achten hen allemaal onschuldig. Ja. Dus er kwamen pleidooien uit alle hoeken van de wereld naar het regime van president Abacha om de mannen vrij te laten. En plots komt daar het bericht, ik weet nog, het was 's morgens vroeg, dat ze gewoon waren verhangen. Dus ze zijn zonder meer eigenlijk, terwijl dat hele internationale pleidooi nog volop aan de gang was.
Dat was compleet onverwacht.
Ja, absoluut. Ja. En dat is dus een kwestie die zeer veel impact heeft gehad, omdat als je bekijkt, dit is 1995, we zijn 2021 als die eerste uitspraak tegen Shell met het schuldig bevinden en het moeten compensatie betalen er uiteindelijk komt.
Ja. En dus veel impact gehad ook op dat jonge meisje toen in Bolo Mbue.
Ja, inderdaad. En dat zegt ze ook in interviews. Hoewel, als lezer is dat ook waar je meteen aan denkt als je het boek leest.
Omdat ja, dit verhaal speelt niet daar, hè, voor alle duidelijkheid.
Nee, absoluut. En het is ook zo dat Ken Saro-Wiwa was zelf een schrijver. Zijn zoon heeft een biografie over hem geschreven. Dus in die zin, het kleeft niet aan de man. Alleen zijn alle dingen die gebeuren, namelijk klein machteloos dorp moet het opnemen tegen grote Amerikaanse oliegigant, David versus Goliath. En ook eigenlijk de verschillende stadia die je ook zag in dat hele proces van de Ogoni. Namelijk, er komt een klein beetje tegemoetkoming. Sommige kinderen mogen in het buitenland studeren. Er komen journalisten die het verhaal wel willen doen. Er is de hoop en het verlangen uiteraard dat die verhalen iets zullen opleveren. Er komt een NGO die zich inderdaad zal bezighouden met het verdedigen van hun belangen. Dus er zijn heel veel parallellen tot en met eigenlijk de verhanging van Ken Saro-Wiwa. En je zou kunnen zeggen, ja, bon, dat verhaal kennen we, dat is ook al geschreven. Hè, waarom zou dit dan toch nog een heel interessant boek zijn?
Jij gaat het ons zeggen, Katrien.
Ja, het punt is, Boy aan de ene kant behandelt natuurlijk ook nog een aantal andere thema's in dat universum van dat op zich niet nader, of tenminste dat fictief dorp, het heeft wel een naam, het heet Kozawa. Genderkwesties, het feit bijvoorbeeld dat we het eigenlijk niet zo fijn vinden dat meisjes al te veel zouden studeren. Hè, want het enige wat ze eigenlijk moeten leren is het leven nemen zoals het komt. Dat is hun taak. Dus genderkwesties, ook seksualiteit van vrouwen. Dus het gaat niet alleen over die olievervuiling. Maar wat er ook zo knap aan is, is dat Mbowe dat hele op zich zo tragische verhaal eigenlijk met een enorme zwierigheid en een enorme... Ja, je zou bijna durven zeggen lichtheid, alhoewel dat een vreemd woord is voor zo'n tragische situatie. Maar toch met veel humor vertelt, om één voorbeeld te geven. Je ziet een van die meisjes die later ook eigenlijk de grote heldin van het verhaal wordt. Die begint allemaal boeken te lezen waarvan je meteen denkt, ja, dit gaat de foute kant op, of tenminste toch... Voor de oliemaatschappij.
Titels?
Wel, het communistisch manifest, nee. Maar even goed de verworpenen der aarde van Frans Fanon. En nog meer van dat soort dingen. Maar wat blijkt dan? Want haar moeder vraagt, die heeft uiteraard volstrekt geen clue wat die boeken zouden mogen zijn. Maar ze vraagt, waar heb je die vandaan? Is dat iets wat je op school krijgt? En dan zegt het meisje, nee, dat was het stapeltje van mijn oom. En het punt is, oom heeft die boeken eigenlijk gewoon gevonden toen hij lerarenopleiding volgde, waar hij niet voor is geslaagd. En hij heeft die ook nooit gelezen. Hij heeft die gewoon aan de kant gelegd. Want ja, hij vond eigenlijk ook niet dat het nuttig was. Dus je krijgt ook veel van die toevalligheden en dingen die toch ja, doen glimlachen. Hele mooie beelden ook, originele beelden. Dus ik vond het eigenlijk best wel een knap boek.
Ja. We hadden het over Hoe mooi wij waren van Imbolo Mbue. Het is uit bij De Bezige Bij. Ja. Dankjewel, Katrien Vuilsteek. Is dat iets voor jou, Marnix Wijn?
Absoluut.
Denk je?
Ja?
Lees je veel fictie?
Minder dan ik zou willen, maar dit, zowel qua thematiek is het iets dat mij bijzonder interesseert. Ik las er trouwens vorig weekend in de morgen een interview met de auteur en ik heb toen ook gedacht van dit zou ik zeker wel... wel willen lezen en het gesprek hier heeft mij daar nog meer van overtuigd.
Voilà, kijk, daarvoor doen we het eigenlijk. dankjewel ook, Marnix bij. Je zat ik dus niet alleen maar bij voor de gezelligheid. Het doet er ook nog toe wat je aan het eind zei. Nog even zeggen dan ook dat De Lage Landen, een geschiedenis voor vandaag, uitgegeven door ons erfdeel. Morgen zit hier Chantal Patin. Tot dan om 5:00. Fijne avond nog.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.